Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het belang van gebed. Dat is een thema waar je, wat mij betreft, niet vaak genoeg bij stil kunt staan. Het belang van gebed, en dat vanmorgen in het bijzonder in het kader van de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Stel je bent voetballer en je moet een hele belangrijke wedstrijd spelen, laten we zeggen een Champions League finale. Naar welke trainer luister je dan liever? Naar de man die zelf gespeeld heeft bij, laten we zeggen, bal op het dak 7 en een paar trainerscursussen daarna gevolgd heeft? Of naar iemand die daar zelf een keer gestaan heeft en die weet wat het is als de zenuwen door je lichaam gieren als je in de spelerstunnel staat? En die weet wat het is als je 2 minuten voor tijd de strafschop moet nemen die het verschil bepaalt tussen nederlaag of overwinning? Ik denk naar die laatste. Nou, zo zie ik Paulus. Beetje een rare vergelijking misschien. Maar Paulus is een man die is er geweest. En die weet wat het is. Die weet wat leven is. Die weet wat moeite is. Wat verdrukking is. Tegenslag. Tegenwerking. Dus als hij iets zegt over gebed, dan mag je dat best heel serieus nemen. En hij zegt niet iets over gebed. Het is me opgevallen dat als je de brieven van Paulus doorgaat, dat hij daar heel veel over zegt. Paulus is een man, laat ik het netjes zeggen, die met zijn voeten in de modder staat. Hij weet wat gebed is en hij kent het belang van gebed. Hij is een man van gebed. Nou, ik ben die brieven een beetje doorgegaan en ik heb er 47 kenmerken uitgehaald van gebed. En die wil ik vanmorgen met jullie bespreken. Nou, 7 dan, vooruit, 7. En ik heb niet de pretentie volledig te zijn. Er zijn al zoveel boeken geschreven over gebed. En ook over Paulus. En daar heb ik niet echt iets aan toe te voegen. Het speerpunt, zoals gezegd, is Efeze 6, vers 10 tot 20. En dan vooral de laatste 3 versen. Eerst even iets over die brief aan de Efeziërs. Paulus die legt in die brief uit dat christenen met Joodse wortels en met heidense wortels, dat die één zijn in Christus. Er is geen verschil. Dat is een heel belangrijk punt. Met name voor de Joden was dat heel belangrijk om te horen. En hij zegt die eenheid die er dan is in Christus, die moet je bewaren en die moet je bewaken. Daar moet je actief wat voor doen, hiervoor inzetten. En dan heeft hij het over het nieuwe leven en de nieuwe levenswandel die daarbij hoort. En hij geeft allerlei praktische aanwijzingen in die brief voor het leven als man en vrouw, als kinderen en ouders, werkgevers, werknemers. En wat is nu het geheim van dat christen zijn en het geheim van het samen gemeente zijn? Hoe doe je dat? Hoe leef je nou samen als nieuwe mensen in eenheid en liefde? Nou, zegt Paulus, door in Christus te zijn. Dat is een uitdrukking die hij heel vaak gebruikt in zijn brieven. In Christus zijn. Je leeft niet meer zelf, maar Christus in jou. Galaten 2. Aan het einde van de brief van de Efeziërs laat hij zien hoe wij in Christus kunnen zijn. Want dat is makkelijk gezegd, in Christus zijn. Maar hoe doe je dat dan? Hoe blijf je in Christus als je verleid wordt? Als er moeilijkheden zijn? Als er tegenslag is? Als je strijd hebt te voeren? En dan gebruikt hij het beeld van die wapenrusting van een Romeinse soldaat. Die wapenrusting die moet je aantrekken. Dat is logisch. Wapenrusting die je krijgt, laat je niet liggen. Als je de strijd ingaat, die trek je aan. En hij beschrijft een Romeinse soldaat uit die tijd en dan past hij de verschillende onderdelen van die wapenrusting toe op het christen zijn. Ik denk als hij nu geleefd zou hebben, Paulus, dan zou hij zoiets gezegd hebben als het zwaard van de geest, dat is de mitrailleur van de geest. Dat is het woord van God. Hij zou beelden gebruikt hebben als het kogelvrije vest enzovoorts, waardoor wij het ook zouden kunnen pakken zoals de mensen toen dat konden pakken. Van, hé, een Romeinse soldaat, ja, dat wist iedereen hoe die eruit zag. Strijd, oorlog, dat zijn heftige termen. Leven met God en een kind zijn van God, één zijn in Jezus Christus, dat is toch mooi? Dat is toch geweldig? Daar word je toch echt mens van, zoals God je bedoeld heeft? Dan kom je toch echt tot ontplooiing en dan ga je zien wie God is. Daar horen toch geen begrippen bij als strijd en oorlog. Jezus zegt, ze vervolgen mij, Ze zullen ook jou vervolgen. En hij spreekt over een kruis dat je op moet nemen. En Petrus heeft het ook over lijden dat je moet verdragen. En Jacobus zegt, je moet zelfs blij zijn met verzoekingen. Je zult erdoor groeien in je geloof. Leven met en voor Jezus Christus is lang niet altijd makkelijk. En ik denk als we eerlijk zijn tegen elkaar en we zouden straks bij de koffie het daarover hebben, dat we allemaal kunnen zeggen, nee, dat is ook niet makkelijk. Maar dat heeft God ook nergens beloofd. En soms lijkt het wel alsof dat het christendom is, dat alles heel makkelijk gaat. En dan zit er niks meer tegen en dan word je zo gezegend. En je wordt ook gezegend. Maar het gaat niet zonder strijd. En dat moeten we elkaar ook niet voorhouden. Er is strijd. Er is tegenslag en tegenwerking. Maar er is ook een wapen. We hoeven daar niet zelf doorheen. En waarom is het dan niet altijd makkelijk? Nou, omdat we te worstelen hebben, zegt Paulus, tegen de kwade geesten in de hemelse gewesten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Wij moeten stand houden tegen de listen van de duivel zelf. En denk nou maar niet dat je dat zelf kunt, zegt hij. Je hebt die wapenrusting nodig. Keihard nodig. Die machthebbers van de duisternis, die oefenen hun macht niet alleen uit over ongelovigen. Dat kun je dagelijks om je heen zien. Maar ze proberen die macht ook uit te oefenen over jou en mij. Door je te beïnvloeden in je denken, in je gevoelsleven. Door je bloot te stellen aan allerlei verleidingen, verzoekingen. Ze oefenen, proberen althans, macht over je uit te oefenen. Je te beïnvloeden, ja zelfs over je te heersen. Nou, ik wil je niet bang maken. Dat hoeft ook niet. Moeten we elkaar ook niet aanpraten. Want als wij in Christus blijven, dan hoeven wij niet bang te zijn voor welke duivelse geest ook. Maar dan moeten we ook echt in Christus zijn. Als we dat niet doen, dan wordt het gevaarlijk. Als we die wapenuitrusting niet aantrekken, dan wordt het link. Christus staat in hoofdstuk 1 van deze brief, is geplaatst boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en boven alle naam, niet alleen die genoemd wordt in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En God heeft alles onder de voeten van de Heer Jezus Christus gesteld. En dan komt het, als wij blijven in Hem, dan is dat alles ook onder onze voeten gesteld. Dat is wat. Wij zijn één met Christus. Wij delen in alles wat Christus voor ons verworven heeft. Dus als Christus macht heeft over alle kwade geesten zelfs, dan hebben wij daar ook macht over. Alles wat onder zijn voeten is gesteld, is ook onder onze voeten gesteld. Dat is duizelingwekkend. Maar dan wel en alleen als we de wapenuitrusting aandoen. Nou, Paulus neemt dan die wapenuitrusting door, stuk voor stuk. En dan zegt hij op het laatst, en dan pak ik het er even bij in vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Je zou kunnen zeggen, het gebed draagt al het andere. Die wapenuitrusting is nodig, al die verschillende onderdelen zijn nodig, die hebben hun functie, maar ze worden gedragen door het gebed. Dat staat centraal. En dan is het eerste kenmerk, gebed als wapen in de geestelijke strijd. Weet je, die strijd, die kunnen wij echt niet winnen zonder gebed. En dat moeten we ook niet proberen. Dan ga je aan onderdoor. Dan ga je strijden in eigen kracht. En dat is ontzettend vermoeiend. En het leidt helemaal nergens toe. Misschien ken je dat voorbeeld uit Exodus 17. Het volk Israël voert strijd tegen de Amalekieten. En Mozes die zit dan op de berg, krijgt een hele bijzondere opdracht van God. God zegt, jij moet bidden met je handen geheven. Uiting van overgave. God is degene die ons helpt. We geven ons over aan God. En Mozes die moet daar bidden met zijn handen omhoog. Nou, moet je maar eens een tijdje proberen. Daar hou je niet lang vol. Die armen die gaan zakken, die worden zwaar. En elke keer als zijn handen zakken, dan dreigt Israël te verliezen van de Amalekieten. En uiteindelijk gaan Aaron en Hur, ieder aan één kant van hem staan, en die houden zijn armen zo vast. En die ondersteunen hem in het gebed. Nou, denk nou eens aan dat beeld. Zo kunnen wij die geestelijke strijd alleen maar winnen door gebed. En ook door elkaar te ondersteunen in gebed, door gezamenlijk te bidden. Soms, en dat zul je ook ervaren hebben, soms dan, ja, dan zijn je armen en je handen gewoon slap. Dan kun je niet bidden. Dan is er zoveel gebeurd. Dan ben je kapot geslagen door alles wat, ja, wat je overkomen is. Wat anderen je hebben aangedaan. Of door je eigen stommiteit. Dan ben je gebeukt en geslagen door alles wat er gebeurt. En dan kun je helemaal niet meer bidden. Je gedachten zijn verward. Je weet niet eens meer wat je moet bidden. Wat is het dan goed als je weet, als je beseft, er zijn mensen die komen naast me staan en die pakken mijn armen en mijn handen en die dragen mij in gebed. Als ik niet meer kan bidden, dan nemen ze het van me over. Wat geweldig dat God ons aan elkaar geeft. Gezamenlijk gebed is zo ongelooflijk belangrijk. Samen elkaar dragen. Samen bidden voor overwinning. Want die wapenuitrusting, die is er niet voor jou individueel alleen maar. Die is er voor ons als gemeente. En misschien kan ik dat het beste laten zien als we even wat verder ingaan op die Romeinse uitrusting. Wie is er bekend met Asterix en Obelix? Ja, meer. Er zijn er meer. Asterix en Obelix. Ken je de schildpadformatie? Ja? Nou, voor wie het niet kent, als de Romeinen gingen aanvallen, dan liepen ze heel vaak in schildpadformatie. Ze hadden van die manshoge schilden. De voorste rij die houdt dat schild uiteraard voor zich. De mannen aan de linkerkant en de rechterkant die houden het schild naast zich. De achterkant houdt het achter zich. En iedereen die in het midden loopt, althans een aantal, houden het schild boven zich. Dus van alle kanten is die eenheid afgedekt. Nou, hoe vochten ze in die tijd? Dat ging vaak met brandende pijlen, met speren en noem al die rottigheid maar op. En die werden op zo'n eenheid afgevuurd. En die schilden, die ketsten dat af. Daar ketsten die brandende pijlen waar Paulus het over heeft, die ketsten af op die schilden. En die speerden ook. Maar je kunt je voorstellen dat als één iemand denkt, nou ja, ach, er lopen er al toch al 99 met een schild. En dat ding is best zwaar. Ik hou de mijne gewoon, die laat ik gewoon thuis. Dat kan. Hè? Maar er zit er één gat in die eenheid. Nou, zullen ze niet direct ten onder aan gaan. Maar op die ene plek komt die brandende pijl wel binnen, vroeg of laat. En die speer. En als het een tweede plek wordt, en een derde en een vierde, omdat we eigenlijk allemaal zeggen, ja, er gaan er toch al 10 naar de bidstond, dus ik kan mijn schild wel thuis laten. En 15 en 20. Gezamenlijk gebed. Een eenheid. Waar de brandende pijlen van de Satan op afketsen. Waar de speren op afketsen. Waar elke aanval op afketst. Een wapen in de geestelijke strijd. Ik wil je echt vragen of je daaraan wilt denken. Als we hier in de gemeente bidstonden zijn. Dat weet ik niet. Dat hoop ik. Maar ook als je thuis bidt met elkaar. Als je hier bidt in de kerk. Om dan dit beeld voor ogen te houden. Jouw plek kan niet gemist worden in dat gezamenlijke gebed. Het tweede kenmerk is voortdurend. In hetzelfde vers staat dat wij voortdurend moeten bidden. Dat wil zeggen, niet als het mij uitkomt. Niet als ik zin heb. Niet als ik tijd heb. Nee, voortdurend. Dag en nacht bidden wij vurig, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 3. Bid zonder ophouden in dezelfde brief. Altijd en overal, onder alle omstandigheden. Te allen tijden. Dat soort woorden gebruikt hij steeds. God weet hoe wij zijn. In elk geval weet hij hoe ik ben. Misschien is het bij jullie anders, maar als ik bid, en dat is echt waar, als ik bid wanneer ik zin heb en tijd, nou, dan is het een waardeloos gebedsleven, echt waar. Dan komt er zo weinig van. Er zijn zoveel dingen die om mijn aandacht vragen. En God weet dat. God kent ons. En daarom is het goed om daar vaste tijden voor in te ruimen. En dat zit niet in het aantal uren dat je dat doet, maar het zit erin dat je er prioriteit van maakt. Dat je zegt, ik zet er tijd voor opzij. Op een bepaald moment van de dag. En dan mag je rekening houden of je een ochtend- of een avondmens bent of een middagmens. Maar dat je er tijd voor apart zet. En zegt, ik vind het zo belangrijk. Ik moet en ik zal die tijd met God doorbrengen. Dat is prioriteit voor mij. Daarom zegt Paulus, voortdurend. Niet af en toe, maar voortdurend. Je kunt je voorstellen, blijf maar in het beeld van die eenheid. Dat je niet midden in de strijd zegt van, nou, ik heb nu even geen zin meer. Nou, je houdt die wapenuitrusting voortdurend aan. Het is levensgevaarlijk om hem af te doen. Het is niet bedoeld om bijgelovig te worden. Het is niet zo van, als ik nou 's ochtends de deur uitga en ik heb dan nog niet gebeden, dan zal me vandaag wel een ongeluk overkomen. Dat is bijgeloof. Dat is heidense godsdienst. Zo werkt dat gelukkig niet bij God. Waar gaat het dan wel om? Ik denk dat het gaat om een leven van gebed leiden. Een leven van gebed, dat is dat je bidt in de auto of lopend op de fiets. Dat je bidt in de huiskamer, op je werk. Een kort gebed, een lang gebed, een noodkreet. Een woord van dank voor wat je op dat moment overkomt. Voor alles wat God je geeft. Een leven van gebed, dat wil zeggen dat je voortdurend in contact staat met God. Misschien moeten we af van dat beeld dat gebed alleen maar is dat je daar speciaal voor gaat zitten. Dat is ook ontzettend waardevol en dat kan ik je ook echt aanraden. Maar gebed is ook en vooral een leven van gebed leiden. En niet denken van, ik heb iets ongelooflijk doms gedaan, ik heb gezondigd en nu ga ik maar wachten tot mijn avondgebed. Of nu ga ik maar wachten tot de voorganger zondagmorgen vergeving voor mijn zonde vraagt. Nee, meteen. Meteen doen. Je staat 24 uur per dag in contact met God. De Heilige Geest woont in je. Je mag elk moment naar hem toe gaan. Met alles wat je bezighoudt. Als je opeens te binnen schiet dat er iemand ziek is. Dan hoef je niet te wachten tot de bidstond. Om diegene bij God te brengen. En ga zo maar door. Een leven van gebed. Een relatie met de Heere God. Dat zijn van die dingen, daar raak je eigenlijk nooit over uitgedacht, hè. Dat God die zo groot is en zo heilig, zo machtig, dat hij dagelijks 7 keer 24 uur met je in contact staat. Dat hij in jou woont zelfs. De Heilige Geest woont in jou. Besef je hoe wonderlijk dat is? En al die krachtbronnen, alles wat er is als we één zijn met Christus, dat is beschikbaar voor je. De hele dag door. Alle hulp en alle kracht en aanmoediging en aansporing die je nodig hebt, is altijd beschikbaar. Dat doe je door te bidden in de Heilige Geest. Dat is het derde kenmerk. Laat u leiden door de Geest, staat in vers 18. Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten toen hij naar de hemel terugging. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En die woont en die werkt in elke christen. Het is de Heilige Geest die ons bij de Vader brengt, bij de Zoon brengt. Die ons alles te binnen doet schieten wat nodig is. Die het woord van God toepast in je leven. Die het je te binnen brengt wanneer dat nodig is. Die je wijsheid geeft. Die er altijd is. Het is ook de Geest, staat in Romeinen 8, die je helpt in je zwakheid. Wat is dat mooi. In Romeinen 8 staat dat we zelfs niet eens weten wat we moeten bidden. Gaat het om christenen. Paulus zegt, ik weet niet eens wat ik moet bidden. Maar de Geest zelf, die pleit voor je. Wil je daaraan denken alsjeblieft, als je het moeilijk hebt. Als je eigenlijk niet meer weet wat je moet bidden. Als je helemaal geen uitzicht meer ziet. Als je ergens vreselijk tegenop ziet. Wil je er dan alsjeblieft aan denken dat de Heilige Geest zelf voor je bidt. Die Geest weet wat je nodig hebt. En hij bidt voor je en hij pleit voor je met onuitsprekelijke verzuchtingen, staat er. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Onvoorstelbaar. God komt je zelfs tegemoet in je gebed. Omdat hij weet hoe moeilijk het is. En hoe moeilijk ook bidden kan zijn. Het is ook de Heilige Geest die je gebed filtert. Die de dingen eruit haalt die niet goed zijn. Waarvan jij misschien wel denkt dat ze goed zijn. Waarvan God zegt, nee, dat geef ik je niet. Ik heb andere plannen met je. Het is de Geest die je aanspoort. Die maakt dat je het volhoudt. En dat is het vierde kenmerk. Volhouden, volharden in je gebed. waakzaam blijven, dat heeft daar ook mee te maken. Ook weer dat beeld van die soldaten. Die moeten waakzaam blijven. Volharden, ook en juist als het moeilijk is. Nou, ik zei iets aan het begin van de verkondiging over Paulus, dat het een man van gebed is en dat hij ook recht van spreken heeft. Er staat zo'n rijtje in 2 Korinthe 11, is het. En daar somt Paulus op wat hij allemaal meegemaakt heeft. Nou, dat is niet niks. Hij is gestenigd en voor dood achtergelaten. Hij heeft een paar keer schipbreuk geleden. Hij heeft gevangen gezeten, meerdere keren. Hij is gegeeseld. Hij is geslagen. Hij is veracht. Hij heeft honger gekend. Hij heeft ziekte gekend. Medewerkers die hem in de steek lieten. Joodse landgenoten van hem die hem vervolgden. Wat denk je, zou hij ons iets te zeggen hebben over volharden? Als ik het nou zeg, mag je het nog naast je neerleggen. Maar Paulus wist echt wat volharden was. En die wist ook, ik kan helemaal niets zelf. En daarom schrijft hij, je moet het maar eens gaan nakijken. Hij schrijft zoveel over dat bidden en over die woorden als voortdurend. En ja, het zit overal doorheen. Het is verweven in zijn leven. Hij kan absoluut niet zonder. En hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt, ik roem in mijn zwakheid. Want dan pas komt Gods kracht ten volle openbaar. Volharden dus. Maar niet in eigen kracht. Vers 18 heeft het ook over smeking voor alle heiligen. En dat is het vijfde kenmerk. Smeking, oftewel voorbeden voor de heiligen. Bid voortdurend voor alle heiligen, staat er. Daar heb je het weer. Dat aspect van gemeente zijn. Je leeft niet voor jezelf. Je bent een deel van het lichaam van Christus. Dus bid voor elkaar. Smeek voor elkaar bij de Heer. En als je geheugen je in de steek laat, maak daar lijstjes van. Maak aantekeningen. Wie in de gemeente heeft mijn gebed nodig? En doe het. Maak een soort gebedskalender voor jezelf. Maar draag die mensen op. Breng elkaar bij de Heer. Paulus wist het. Hij wist dat hij en de gemeente het nodig hadden. Dat er voorbeden voor ze was. En hij legde alles zelf aan God voor. Al zijn werk. Al zijn plannen. Elke keer als hij dacht van nou, nu moet ik die kant op. Dan zei hij, God, is dat zo? Moet ik die kant op? En elke keer liet God hem zien, ja of nee. En zo legde hij al zijn werk voor. Al zijn moeilijke situaties. Al zijn spanningen met collega's en conflicten. Alles legde hij aan God voor. En hij vraagt ook aan al die gemeenten bijna. Willen jullie ook voor mij bidden? Want het is niet vanzelfsprekend dat ik dat allemaal maar kan doen. Ik kan het alleen maar doen als jullie voor mij bidden. Eerst bidden en dan werken. Nou, het zesde kenmerk, dat staat in vers 19 en 20, dat is gebed als voorwaarde voor evangelieverkondiging. En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Aanvallen van de Satan, die hebben vaak, misschien moet ik wel zeggen altijd, als einddoel dat de verkondiging van het evangelie stilstaat. Dat geldt voor voorgangers. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Satan is erop uit dat in jouw en mijn leven de voortgang van het evangelie, van de verkondiging daarvan, dat die stilstaat. Of dat nou in woord en in daad is, want dat hoort samen te gaan. Maar hij is erop uit dat dat stilstaat. Dat je valt. Dat je in zonde valt. Denk er maar eens over na. Het is echt allemaal daarop gebaseerd. Die verkondiging van het evangelie, die mag niet verder. En daarom moeten wij bidden. Niet denken dat het vanzelf gaat. Niet denken dat het onze acties zijn. Of onze aansprekende kerkdiensten. Hoe belangrijk dat ook is. Eerst en vooral zal de weg gebaand moeten worden door gebed. Anders kunnen wij die aanvallen niet afslaan. Daarom zegt hij ook, bid voor mij. Of ik nou straks voor de rechtbank sta, of ik in de gevangenis kom, of ik er nou uitkom of niet. Of ik mijn leven moet verliezen of niet. Maar bid voor mij, want die verkondiging van het evangelie moet doorgaan. En dat doet hij ook. Zelfs in de gevangenis. Zelfs aan het hof van de keizer. Overal waar hij is. Verkondiging moet doorgaan. En hij heeft het op andere plekken in de brieven over open deuren. Die God moet geven. God moet die open deuren geven. Ik sluit af met een tekst uit 1 Timotheus 2. Daar staat: ik vermaan u dan allereerst smeking in gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor alle koningen, alle hooggeplaatsten. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. En dan komt het. God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkentenis der waarheid komen. God onze heiland wil dat alle mensen behouden worden. Dat wil zeggen, als er mensen zijn die niet behouden worden, ligt dat niet aan God. Het is niet Gods wil. Laat het dan ook niet aan ons liggen. En laten we bidden dat die verkondiging doorgaat door ons leven. Niet alleen door wat we zeggen, maar dat ons leven een verkondiging is. Dat mensen het aan ons zien. Dat God er is. Dat Jezus leeft. Dat de Heilige Geest werkt in jouw leven. En dan is het zevende kenmerk danken. En die heb ik expres voor het laatst bewaard. Dat komt ook steeds weer terug. Dankt onder alles. Dankt te alle tijden. Begin met danken. Leef een leven van dankbaarheid. En leef uit, vanuit die dankbaarheid. Je hoeft niet te danken voor alle omstandigheden. Maar je mag danken dat God er is. Dat Hij er is met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn hulp. Dankt onder alles. Doe het alsjeblieft en leef niet met jezelf als middelpunt, maar leef vanuit Jezus Christus, met Hem als het centrum van je leven. Want Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid, hier in de gemeente en in Jezus Christus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.